Welkom bij When the Music's Over, een podcast waarin twee vrienden praten over hun favoriete muziek. Hallo iedereen en welkom in een nieuwe aflevering van When the Music's Over. Ik ben Dave.
Steven, we hebben een duvel om te uitgieten.
En ik ben Jan, ik ben aan het kijken hoe dat Steven een duvel uitgiet.
Straas.
Jawel, we hebben dus een gast. Ik kon mijn intro ook niet eens lezen.
Goed aan.
Dus in 2005 ging ik met mijn partner in crime daar, naar de film. Waar we op het witte doek geconfronteerd werden met het levensverhaal van de artiest van vanavond. Die man die heeft 97 albums. Ik vond dat zo toch een klein beetje intimiderend. Om erom te beginnen. Dus om ons erbij te ondersteunen, hebben we de hulp ingeroepen van iemand die wel weet waar dat hij over spreekt.
De ervaringsdeskundige.
Ervaringsdeskundige. Welkom, Jan Koenens.
Ja, dank u.
Stel u eens even voor.
Ik ben Jan. Ik ben 47 jaar, als ik mij niet vergis. Ik woon in Aartselaar bij Antwerpen. Ik ben getrouwd. Ik heb 3 kindjes, 3 jongens. Dat is ook de reden dat ik geen haar niet meer heb. Dat is allemaal verdwenen door die kindjes.
Ik heb er 2 en het is bij mij aan
het
uitvallen.
Ja, ik zie
dus
het. Ik zie het. Niks. Ja, één dochter en die is ook al weg. Hè.
Je zit dan niet op de podcast.
Nee. En ik ben iemand, ik hou wel heel veel van muziek. Allemaal verschillende stijlen van muziek, maar er zijn er toch een aantal die dat mij iets meer doen dan andere stijlen in en ook het thema van vanavond, de artiest zelf en heel het genre er rond, dat is iets dat ik, vanaf dat ik dat bewust gehoord heb, dat mij toch altijd bijgebleven is. En dat ook gemaakt heb wat ik nu speel, wat dat wij nu spelen. Ja. Daar is wel een beetje inspiratie voor geweest.
Ja. Right.
Ook trouwens bedankt om mij uit te nodigen. Hè.
Ja, wel te leuk.
Zeer welkom. Merci voor te komen. Dat was het. Goed, tot de volgende keer. Dus we gaan het vanavond hebben, want de naam is nog niet vernoemd, over Johnny Cash. Een artiest en artenier, denk ik. Mm. Van bij zijn geboorte misschien. Dus we vertrekken altijd vanaf 1 vraag. Hè. Hoe hebben we Johnny Cash leren kennen? Maar ik stel voor dan misschien met Jan een keer.
Ja, bewust leren kennen, ik denk dat dat op redelijk late leeftijd was. Daarvoor moet hij mij excuseren. Ik zal hem ervoor al wel gehoord hebben. Maar de eerste keer dat ik mij het zeer bewust kan herinneren, ik was een jaar of ding, dat was in 96, had dat geweest zijn, of in 97. En ik werkte toen nog op de bank, achter het loket. En we hadden zo een radiobox die er ook op stond, achter de loketten. En op een bepaald moment kwam daar een nummer van Johnny Cash voorbij. En ik dacht van, hola, wat is dit? Hè? En dan zo, à la chance, dat ze toen nog na het nummer zei wie dat was. Want soms speelden ze het 2 liedjes na 1 en dan hoorde je het niet. Of dat dan juist een klant binnenkomt en die vraagt dit, heeft het ook niet gehoord. Allee, maar op die ene moment, dat liedje was gedaan, er stond niemand binnen in de bank. En toen zei ik, ah, dat is een nummer van Johnny Cash. Van oei. En van, amai, dat was echt wel, allee, dat deed mij wel iets. Ja. En dan weet ik in de komende maanden, ik had toen ook een aantal leuke collega's, werden er regelmatig cd'tjes meegebracht. En dan is ook, dan kwamen er ook zo country-cd's voorbij, waar onder andere ook Johnny Cash-nummers op stonden. En dat weet ik nog, dat is de eerste keer dat ik dat bewust heb beleefd, wie of wat Johnny Cash was.
En weet je nog welk nummer dan?
Nee. waarschijnlijk een van die grote hits.
Ja. Oké, cool.
Denk ik, want anders speelt dat waarschijnlijk niet op de radio.
Nee.
Ja, goed. Steven, was dat bij u?
Voordat we naar Walk the Line zeggen, okay. Ik wist niet meer dat het in 2015 was, maar voor dank.
2005.
Dat is juist.
Het is langer dan dat, helaas.
Had ik eigenlijk nog nooit van Cash gehoord. We zijn dan inderdaad in de Cinescope in Sint-Nicolaas, ondertussen overgenomen blijkbaar, naar Walk the Line gaan kijken. En ik was er wel van weggeblazen eigenlijk. Ik wist niet wie Cash was voordat ik de cinema binnen was gegaan, maar ik voelde me eigenlijk al enorm verwant als ik buiten stapte. De Man in Black, alleen die naam al. Dat past nog altijd.
Zeker op die moment, toen dan we alle twee zo wat meer in die...
En ik was eigenlijk wel verkocht. Zo. Ik, op de een of andere manier, dat verhaal zo van de, eigenlijk gewoon een jonge man dat het maakt zo in dat artiestenmilieu, dat sprak mij toen ook enorm aan. Ik had zo hetzelfde gevoel met Control in de tijd van Joy Division, die Ian Curtis, zo, eigenlijk gewoon een gewone man ook, zo uit, het gewone milieu. Dat kwam wel binnen eigenlijk. En sindsdien is hij nooit meer weggegaan. Nee.
Wat dat voor mij vooral in die film Walk the Line is opgevallen. Ik heb hem ook gezien. Ik vond het een fantastische film. Ik denk dat over het eerste deel van zijn carrière ging. Ja. Maar dat je dan vooral zegt dat hij op zijn roadtrip was, op zijn tours, die was minstens even groot dan Elvis en al die andere mannen.
Ja.
En je zou dacht, en die Kennedy, die was een mega zat. En eigenlijk was die gewoon... Hetzelfde niveau. Dat je denkt van, hola, die is echt wel groot.
Ja, dat is huge inderdaad.
Met die Jerry Lee Lewis erbij. Ja. Die was al gekend toen. Elvis was nog juist begonnen. Hij is dat hij zelf maar 19 jaar was ofzo. Of nog geen 20 jaar alleszins.
Mm-hmm.
En dan met Carl Perkins en dan zo op tour gaan door echt gans Amerika. Dat was...
Ja, het is inderdaad, de film gaat vooral...
Het is gewoon een geschiedenis.
Zijn periode, die periode bij Sun, dat moet echt wel iets geweest zijn. Hè. Zo die, met Sam Phillips, dat was echt vernieuwend toen, hè, wat die maakte. Zo. Eigenlijk het begin van de rock and roll. Zo.
Absoluut. Kom eens subiet nog even op terugkomen op Sam Phillips, denk ik.
Maar hij was daar zeker een van de grootste sterren, eigenlijk. Hè. En hoewel... Allee, het is geen extravagante. Het is een heel integere artiest. Hij heeft ook wel zijn kuren gehad en zo.
Hij is excentriek, zou ik durven zeggen.
Maar op zich is dat een gewone. Ik vind niet dat hij een uitpakt of zo.
Nee.
Dat apprecieer ik wel.
En dat is mij ook al opgevallen in dat country milieu. Allee, dan praat ik weer al meer wat ik dan hier zelf ken van in het Belgische. Dat is allemaal heel zo country, bluegrass en alles er rond. In België is dat redelijk klein.
Ja.
En ik heb dan gemerkt, ik heb dan vroeger ook zo in bluesbands gespeeld. En daar merkte bij artiesten dat je samenspeelt op festivals, dat er keiveel dikke nekken rondlopen. Die denken van, wij zijn hier de man. In die country is dat veel minder. Dat is zo, ik weet niet hoe lief, ik weet niet hoe braaf, ik weet niet hoe klein. En ook allemaal, ik weet niet hoe vriendelijk.
Ja.
We hebben een paar jaar geleden bijvoorbeeld op Fox Barn Festival gespeeld. Wij waren daar... De eerste Belgische band. Sorry, man, er komt een vliegtuig. Dus we waren daar de eerste Belgische band. En al die andere bands, die kwamen dan vanuit heel Europa of nog van verder. En waren allemaal mannen, die waren allemaal super vriendelijk.
Ah.
En dat je dan zo op een of ander bluesfestivalletje, dan hadden van die mannen die hadden heel veel motor op hun zang.
Ja.
En ik vind in die country en alles, heb je dat gewoon niet.
Dat is wel straf.
Ja, dat is inderdaad. Het is toch ook iets waar ik allergisch voor ben als amateurmuzikant. Maar inderdaad, ik ben dat ook al veel tegengekomen. Muzikanten met een dikke nek.
Jezelf zo iets te serieus nemen dan?
Ja, misschien wel. Ja. Misschien inderdaad dat wel. Dat wist ik eigenlijk niet. Dat ze in het country midden ook wel een integerder
sfeer. Ja, dat is echt veel. Dat is echt chill.
Ja.
Kijk, gezellig.
Ja. Want op zich, als je ik heb hier zijn biografie, ik ben er niet doorgeraakt. Het is te veel gewoon. Maar als je leest over die countrysterren toen, dat waren eigenlijk wel harde jongens. Dat waren voor de rock and roll waren dat eigenlijk de zware mannen in de muziek zien. Ja.
Want inderdaad ook, die echte aaknaren, die hebben allemaal zijn bakjes.
Ja. En zo, drank en drugs, vrouwen.
Cash heeft een keer in een interview gezegd dat ze in die tijd werden ze rockabillies genoemd. Maar had zo'n beetje een overstroom van de blues van de country en die rock and roll dat dan opkwam. En dat was zo'n schone mengelmoes, zodat hij mee op tour ging. En dat vond ik er wel neig aan. En die zijn dan zo'n beetje onder een eigen weg gegaan allemaal al die tijd. Maar ik vind het wel straf dat zo de birth van de rock and roll is, in a way. Dat.
Ja.
Absoluut.
Ja. Ik heb Cash leren kennen op dezelfde manier als Steven. Ik ben mee in de cinema geweest. Maar er waren nog twee instanties dat ik al contact dat ik mee in aanraking gekomen ben met Johnny Cash. Ik heb me gebeld.
Hey Johnny.
Zonder dat ik het wist, heb ik hem gezien in The Simpsons.
Echt?
Ja, Cash zijn stem, hij heeft zijn stem geleend aan die van de Space Coyote.
Zalig.
In die aflevering.
Ja, dat is juist. Ja, ja,
in die aflevering van de Simpsons, waar dat Homer ze die chilipepers ging eten.
Ja, dat is een fantastische aflevering. Jan, die moet je zien. Dat is echt, gaan we dat opzoeken op YouTube? Ja, ik zal het
even sturen. Dan moet ik die
dat wel geniaal.
Dus hoe dat gaat is, Homer die doet mee aan een wedstrijd waar dat hem van die absurde chilipepers moet eten. En krijgt dan zo visioenen, en dat is dan zo'n volledige psychedelische trip dat hij heeft. En dan komt hij dus een spirituele gids tegen.
Dat is dan Johnny
en dat is
Cash,
de Space Coyote, en dat is Johnny Cash. Dat is echt goed. Dat is echt goed gedaan.
Geweldig.
Ja.
Dus dat is de eerste keer, maar ik wist toen ook niet dat dat Johnny Cash was. Dat is maar achteraf. Dan heb ik het clipje van Hurt, van de cover van Nine Inch Nails van Johnny Cash gezien. Dat heeft wel een blijvende indruk achtergelaten, maar ik kende eigenlijk geen zak van de rest van zijn werk. En dat heeft geduurd tot Walk the Line.
Ja.
En achter dat ik die film gezien heb, dan was ik ook volledig mee met dat verhaal en met waar dat die mens verstond eigenlijk. Want ik vind dat die film heel goed een primer maakt voor de rest van zijn werk te kunnen beluisteren. Ja. Want je gaat daar naar luisteren met een ander woord dan.
Ik geloof ook dat hij mee een beetje een oogje in het zeil nog heeft gehouden tot zijn laatste dagen bekend.
Hij heeft Joaquin Phoenix nog ontmoet. Die is bij hem een keer mogen komen eten.
Ja.
En had hem nog gezegd tegen Phoenix dat hem een grote fan was van Gladiator toen, van de film.
Ja, nee, ook fantastisch. Dat was de rol van Commodus.
Ja.
De tegenspeler.
Ja,
fantastisch. Geweldig. Ja.
Ja. Ik ben ook wel fan van Phoenix, maar zeker hoe dat hij Cash speelt.
En ik vind ook trouwens, want dat vind ik echt super complimenten voor de acteurs van de film Walk the Line. Dat is allemaal, als ik mij niet vergis, door de acteurs zelf ingezongen.
Ja. Ja. Ja.
Onder de geweldige begeleiding, als ik mij niet vergis, van T-Bone Burnett. Die dat ook een aantal jaren later heb ik gaan kijken naar Alison Krauss en Robert Plant. En dat was de band van T-Bone Burnett. Volgens mij dus de man die dat ook de film waarschijnlijk Walk the Line gespeeld hebben. Dat was de band die dat daar toen op het podium stond. In Brussel ergens. Zo'n zaaltje in Brussel, een zaaltje, grote zaal in Brussel. Maar gewoon hoe dat die acteurs dat gezongen hebben,
dat is neig, hè?
Ongelooflijk.
Ja. Als ik me niet vergis, de Joaquin, zijn stem is er ook door gezakt, hè, door de bariton te proberen.
In het begin
een bal gekregen.
In a way wel. Hij had dat verteld, ook in interview, want ik heb zo wel van Joaquin Phoenix zitten opzoeken, en hij had moeite voor dat. Het is een ander register dat erop zit. Hij heeft een hogere stem.
Ik heb nu ook een lager register door een snotvalling.
En hij heeft gezegd, na de eerste 3 weken les, heeft hij een techniek geleerd voor een beetje dieper te kunnen zingen. Maar hij is eigenlijk net geen volledige octaaf kunnen zakken. Mm-hmm. Wat absurd is, hè?
Ja.
Als je er niet gewoon zit. Dus hij is echt een plekje gevonden, daar is een stemband, waar dat hem zo nog 1 lijntje lager mee kon zingen. En Reese Witherspoon, de actrice die June Carter speelt, zei toen ook dat ze heel hard verschoten was op de eerste draaidag dat hem dat naar voren moest brengen.
Want die heeft ook, dat heb ik dan ooit ergens gelezen, die heeft bijna de rol laten schieten omdat ze moest zingen. Die wou
gaan. Ja, klopt.
En jij ook een fantastische prestatie gedaan.
Want ze had eigenlijk al een oké gegeven en dan wist ze maar dat ze moest zingen. Ja. En dan was ze van, oei. Maar die heeft dat fantastisch gedaan, want ik vind... Dat is June Carter.
En, ik wil even een sprongje maken naar de Belgische filmindustrie, naar de Broken Circle Breakdown.
Ik heb het niet gezien.
Waar zitten we dan ergens van jaar? Dat was waarschijnlijk achter Walk the Line, denk ik.
2012.
Het is een beetje een soortgelijk het verhaal, denk ik. Hè. Want die band is achteraf ook nog gewoon rondtoeren en zo. Maar kom, dat is misschien
een flauw afkomst.
Ik vind alle credits wel, hè. Naar die...
Zeker, maar het verhaal is ook totaal anders.
Dat is waar.
Wat mij vooral intrigeert bij Johnny Cash en dan nadien, als je dan die film gezien hebt, dan zijn er heel veel zaken die daar duidelijk worden. Ja. Die is dan volgens mij in het minst een zeer triestige jeugd gehad. In de zin van dat zijn broer overleden is. Mm-hmm. En dat hij eigenlijk van zijn vader altijd het verwijt heeft gehad.
Ja.
Van jongen, van gij er beter in gebleven in plaats van uw broer.
Ja.
Dat moet als kind heel zwaar zijn om mee te pakken.
Amai.
En zijn thema is heel donker ook, wat hem speelt. En ik denk dat hem dat altijd wel...
Altijd meegedragen.
Een van zijn dochters zag dat ook, hè, dat hij die een blik altijd in zijn ogen heeft. Mm-hmm. Van dat er iets is iets zo. Ja, inderdaad. Er rust een last op zijn schouders. Gewoon.
Ik wou er net nog zeggen, Joaquin Phoenix mocht hij gewoon eten bij Johnny Cash en June Carter om een keer kennis te maken. En dat was een hele gemoedelijke avond. En ze hebben dan ook, dat koppel heeft dan een nummer gespeeld voor hem. En Joaquin Phoenix was dan aan het vertellen van, en zo heel zie hem zoet en in mekanders ogen kijken. En die waren al ja, in de 60 jaar en was schoon en dit en dat. En dan achter dat etentje gedaan was, is Johnny Cash nog naar hem gekomen aan de deur, even te babbel. En hij wou hem nog een punt maken van, ja, ik vond u fantastisch in Gladiator. En ik vond het vooral heel goed. Weet je waar ik het over ga hebben? Of?
Nee, maar ik ben wel benieuwd.
En vertel het dan. Ik vind het vooral vrij goed hoe dat er in die film dan voorgesteld werd dat Maximus, de hoofdrolspeler, de goeie, hoe dat hij zijn vrouw dan zijn huis afgebrand, zijn vrouw op de grond gesmeten werd en ze werd verkracht. En verkracht. En nog eens. En nog eens. En nog eens. En ik vond dat fantastisch. En hij zei, ik vond dat fantastisch. En Joaquin Phoenix was dan zoiets van, oké, ja, bedankt, denk ik. En hij vond dat heel raar dat die dualiteit er toch in zat. Dat hij merkte dat dat donkere kantje bij Johnny Cash, dat echt wel...
Ja, maar die scène, ik heb die film al een paar keer gezien, en je ziet op het moment dat hem dat zegt, dat hem dat blijft zeggen, ze zijn over en over. En gewoon die blik in zijn ogen van, hahaha, dat is gewoon keigemeen.
Zalig.
Cash vond dat fantastisch om dat in Phoenix. Die scène in het bijzonder, zei het. Dus ja. Een van de donkerste lijnen, nooit op script gezet. Er.
En dan moet je toch wel eens terug zien, Gladiator. Dat is heel lang geleden.
Dat is een heel goede film.
Ja, daar ben ik zeker ook
Het is ook al is van 2000, denk ik. 27 jaar.
Goh, dat is zot, hè.
Ja. Dat is verschrikkelijk. maar ja, dat was dus ongeveer hoe ik met Johnny Cash in contact ben gekomen. Mm-hmm. En daarachter ben ik beginnen graven. En dan komt eerst bij de singles uit, de soundtrack van de film, waar daar dan ook Joaquin Phoenix en Reese Witherspoon op staan. Ze hebben er alle twee beste acteur en beste actrice voor gewonnen ook, denk ik, bij de Academy Awards. Mm-hmm. En dat komt uit bij American Recordings. Ja. Onvermijdelijk. Ja. En dat is...
Top. Ja, wat eigenlijk een document van onze tijd is. Want dat is zo begonnen, denk ik, 2003 of zo. Of
de allereerste is zelfs. Van 94.
Oh, shit.
Ja, American Recordings 1. De tweede is van 97. De derde is van 2000.
Ah ja, oké.
En dan 2002, de vierde, dat is de laatste die hem zelf nog meegemaakt heeft. Ja. En die andere twee, vijf en zes, zijn postuum
verschenen. Ja, dat is in 3 overleden of zo.
In 2003 is ze overleden, ja.
Ja, wat ik zo top vind aan die laatste reeks, hè, dus aan die American Recordings. Dus, ik heb ook nog eens een keer een of ander documentaire op tv gezien, dat Cash zijn carrière zo in het slop zet. Hij heeft dus een heel hoge piekje gehaald. Ja. Dan is hij ook heel christelijk geworden, even wat de kerk. Mm-hmm. En op een bepaald moment eigenlijk kwam hij niet meer aan de bek. En wie heeft Cash daar bovenop geholpen? De producer van Slayer.
Ja, schitterend.
Dat vind ik gewoon ongelooflijk. Die kerel, die zit dan in die groep in een totaal ander genre. Allee, Slayer, ook topband, daar niet van, maar dat is niet het thema van de avond. Maar gewoon, die mannen, ongeacht in wat genre dat je ziet, dat die er gewoon een neus voor hebben, om iemand terug eruit te trekken. En die platen dat hem gemaakt heeft, gewoon fantastisch.
En dat ook een zekere vakmanschap is. Gewoon,
Maar Cash en werk is redelijk gewichtig, van thematiek. Zonde en verlossing in het kort eigenlijk, waar dat hij bezingt, de twee kanten. En ik denk dat die Ruben dat heel goed moet beseft hebben van, er zit heel veel duisters in, dat men op een hele sekke, zuivere manier eruit kunnen halen. En dat goed echt een prachtig document zijn. En
zo'n nummer like Hurt, dat is er een prachtig voorbeeld van. Hè.
Ja.
Want ik geloof dat, noemt hij Trent...
Reznor,
van Nine Inch Nails, er eerst een beetje...
Hij wist het niet goed.
Ja.
Maar hij had gezegd
dat twijfelde van...
Ja,
gewoon van... Ja, inderdaad, dat hij niet goed wist wat hij ervan moest vinden. Zo dat iemand like Johnny Cash zijn nummer had gecoverd. Ja. Maar ik denk dat... Ja, Cash het nummer alle eer aan doet gewoon. Ook de tekst komt er machtig goed uit. Ik weet niet of dat ik... Hetzelfde, als je van het even goed binnen zou gekomen zijn, moest ik alleen het nummer van Trent Reznor gehoord hebben.
Maar ik denk dat hij vooral bij Cash komt, hè, in zijn nummers, en ook in die in de cover dat hem doet, dat Cash bewijst dat hij van een aantal nummers het beter kan maken dan het origineel. Mm-hmm. Wat op zich al zeer moeilijk is. Hij kiest inderdaad nummers met een zeer geladen thema.
Ja.
En het is de manier, de soberheid waarop dat hij iets brengt, heel eenvoudig, dat maakt dat het zo binnenkomt. Allee, voor mij toch.
Ja, maar heeft dat van in het begin eigenlijk gehad, zo met een Hay Porter of zo? Dat is dat zo een heel vertellende stijl, zo, hè, dat hij zijn nummers maakt.
Ja, is verhalend, dat is zeker. Ja, ja.
En ik denk dat dat zo voor de gemiddelde mens een soort drempel is dat weggehaald wordt. Ja. Zo, dat je erdoor gemakkelijk in die teksten en die nummers kunt, of herkenning vindt van...
Ik denk dat dat echt komt uit die zijn christelijke opvoeding. Van en die bijbelverhalen. Het zijn altijd verhalen dat hem dat gehoord heeft. Dat hem er heel veel inspiratie uitgehaald heeft voor dat te leren vertalen.
Of ook zo, dat liedje, A Boy Named Sue. Ja, wat dan blijkbaar... Hè, allee, als je dat luistert, je gaat gewoon volledig mee in het verhaaltje. Ja. Ja. En dat gaat dan blijkbaar over zijn relatie met zijn vader. Ja. Dat hem dan van daarnet gezicht hem altijd verweten heeft. Mm-hmm. Van jij had beter dood geweest in plaats... aan onze anderen. Dat hem dat in zo'n nummer kwijt kan, maar dat, als je gewoon de tekst volgt in het nummer, het is heel grappig.
Het is voor het lachen.
Het is voor het lachen, maar eigenlijk is het niet voor het lachen.
Nee.
Dat is ook weer de kunst. Hè.
Als je het hoort op de live recording, is dat publiek moet altijd meelachen.
Ja.
En dan gaat er ook mee en op en gaat er geren in mee, maar ja, het is dan gelijk dat gezegd, dat is met heel veel nummers. Dat is like, een stom voorbeeld, The Cure.
Ik was juist zo aan het denken, van een Love Cats.
Love Cats, dat is een nummer over zelfmoord. Into the Sea, You and Me. Dat is letterlijk, we gaan onszelf verzuipen voor de liefde. Ja. Maar dat zou je niet zeggen als je het hoort. Want
ook een topband.
We hebben er 3 afleveringen ongeveer. 6.30 uur op.
We hebben dat 2 keer opgenomen.
Tot mijn schaamte.
Ik ben er over laatst terug op beginnen luisteren, maar er zit heel veel informatie.
Enorm,
in.
Het was een tijd geleden op Radio Willy.
Ja,
inderdaad.
Ik heb het gehoord.
Ik heb naar Stijn Meuris gestuurd. Been there, done that. Daarmee wil hij waarschijnlijk nu niet meer antwoorden op mijn messenger om lekker over Noordkaap te babbelen. Nog altijd Stijn als
altijd
je luistert.
Welkom. zijn covers. Ik denk dat de eerste dat ik gehoord heb, dat Solitary Man was. De derde CD. En gelijk dat je zelf zegt, hij maakt de covers... Hij maakt er zijn eigen nummers van, maar de artiesten van waar dat hem het neemt, zijn ook zo uiteenlopend.
Mm-hmm.
Dat is te zot verwoorden. Het is niet U2, Sting, Neil Diamond.
Soundgarden.
Schitterend.
Nick Cave. Nine Inch Nails. Ik vermoed wel dat Rick Rubin er een hele grote rol in heeft gespeeld voor hem die nummers aan te reiken en voor hem die te laten doen. Ik weet dat bij Nine Inch Nails zeker gebeurd is, maar met al de rest.
Hij doet het wel. Hij Slayer heeft gedaan. Een Angel of Death.
Maar hij zou dat kunnen, denk ik. Hij zou er echt ook wel iets mee kunnen doen.
En dat zijn ze ook zo, de producers. Ik weet, die van Metallica, dat is ook zo'n, dat is die een Bob Rock, als ik mij niet vergis.
Ja, ja.
Als die mannen zo iets moeten spelen, en dan moet dat akoestisch zijn, en die pakken hun materiaal, dan zegt hij, nee, jongen, hier, pak deze gitaar, is niet hier. En dan komt er meestal echt een goeie akoestische, zo van hier, en dat gaat klinken. En waarschijnlijk denk ik dat die Ruben ook zegt tegen Johnny Cash, trouwens, heel toffe Martin, zei, want hier, jongen, pak dat zo eens vast.
Ja.
Of probeer dat zo eens een keer te benaderen. Ik denk dat die mannen er ongelooflijk ideeën
in. Dat is een producer.
Ik had dat net de Erik van Biezen ook. De eerste keer dat ik er kwam, ik zeg, ik ben ook geen goede gitarist, maar ik ben een Washburn, ik speel daar gewoon graag op en ik ben er iets zelfs zekerder op als op een andere gitaar. Hij stak met toen ook een gitaar in mijn pol, ik denk dat het ook een Guild was. En zei, dat is een gitaar, de Vos speelde er ook gern op. Durf ik er helemaal niet meer op spelen, natuurlijk. Maar dat werkte ook wel. En dat is zo, het minste dat je erom doet, dat klinkt goed gewoon.
Ik vind dat graag van die Van Biezen, dat hij er allemaal zo geen probleem mee heeft.
Nee.
Dat is een gitaar waar je geluk op gespeeld
hebt. Ik heb trouwens ontdekt dat, voordat we de pre-producties oppakken, dat repetitiekot van Gorky was. Ja. Dus het is er verdomme zo geen ruchtbaarheid aan gegeven.
Ik weet niet dat dankbaar gaat zijn de eerste volgende keer dat je er naartoe gaat gaan.
Voor mij is dat wel holy ground.
Ja. Goed geloof. Maar goed, wijken af. Die American Recordings, je hebt dan die tweede CD, die in The Man Comes Around. Hij hoort dat al op die Solitary Man tussen een tweede en derde album opgenomen is hem heel ziek geweest. Een klokontsteking dat hem toen gehad heeft en is er zo'n beetje ingebleven, dat is blijven sukkelen. Maar je hoort dat heel hard om die stem dat hij zo begint te kraken en dat die ouderdom er zo in begint te komen. Maar wat voor een meerwaarde.
Ja. Een charme, hè.
Enorm. Dat is eigenlijk erg om te zeggen, maar dat is beter dan die andere twee.
Maar de laatste nummers waar dan me kan sterven op plat, gewoon, om het grof te zeggen. Maar dit is inderdaad een meerwaarde.
Dat is een beetje David Bowie gewijs.
Met Team Black Star was dat ook zo. Dat een een mager skelet bekennen op filmstad en ja. dan toch nog die een art ermee maken. Dat is ook straf. Dat wordt ook nog een podcast. Daar gaan we ook wel een uur of twee over doen. Ja, die Walk the Line, wat me er heel hard ook van bijgebleven is gans dat gedoe met die broer. En zeker sinds dat ik zelf voor de eerste keer vader geworden ben. Ik heb die film in de tussentijd nu recent opnieuw bekeken. En heb ik dat toch met een paar andere ogen, dan ben ik, als je zelf kinderen hebt. Enerzijds zodat die vader tegen hem deed, achter dat die zijn broer daar gestorven is, ook zo op een manier. Dat is vreselijk. Dat is
brutaal, hè. Dat is echt,
die bladzaag, dat wilde je gewoon niet meemaken als vader. En daar is dat wel die sympathie ervoor, want hij is zijn zoon kwijt, maar voor dat dan zo af te steken op je jongsten. Wat dan al zijn beste vriend was, kan dat goed aannemen dat hij dat nooit vergeten is. Dat,
Jack.
Dat is verschrikkelijk, ja. Jack. Ja. Jack Cash. Dat is ook grappig, John was zelfs zijn echte naam niet. Hij noemde hem J.R. Cash.
Juist, ja.
En hij moest hem bij de legerdienst, moest hem zelf de naam invullen, omdat initialen niet mochten. Dus heeft hem zichzelf maar John genoemd. In die tijd was dat zo, hier is een rijbewijs, ja, pak, ik vul je naam maar in, dat maakt allemaal niet uit.
Zalig.
Nu stel ik mij de vraag dat hem J.R. Cash noemde, zou dat later met de reeks Dallas, zou J.R. zich daarop gebaseerd hebben?
Dat zou wel goed kunnen.
Ik vind het straat dat ze hem die gevraagd hebben voor mee te doen, dan is dat nog wel cool geweest.
Ja, dat is er perfect in gepast.
Hij heeft redelijk wel geacteerd. Hè?
Ja.
Ik heb hem ooit
Larry
nog...
Dallas.
Zalig.
Ik heb hem ooit nog toevallig gezien in een aflevering van Dr. Quinn Medicine Woman. Hij is een vrouw, toen hij en June...
Echt?
Heeft hem zijn afleveringen meegedaan. Ik weet niet meer over, want over maar mij maak ik erin. Ja.
Wat ik ook fantastisch vond, dat is het rebelse karakter van Johnny Cash. En dat komt keihard boven, ook in die film Walk the Line. Ja. Hij moet dan gaan spelen in de gevangenis.
Ja.
Oh, en die mannen zitten hier en die hebben geen leuk leven, dus dan moeten... vrolijke liedjes zijn. En hij denkt in zijn eigen... En dan zegt hij, ja. In zijn eigen denkt hij van, die zijn wat, I give you the bird.
Dat
en dan worden, gewoon allemaal van die gevangenisnummers.
Fantastisch. Hè?
Dat die wardens ook kwam vragen achter de coulissen van, zouden alsjeblieft geen liedjes meer kunnen spelen voor de gevangenen rond te herinneren dat ze in een bak zitten. En hij kijkt hem er zo naar en zegt van, denk je dat ze het vergeten zijn?
Ja, ze die dingen met dat glas
water. Met dat water, ja.
Ik heb al veel gezien. Ja.
En dan, ik denk, nummer Saint Quentin zelf. Saint Quentin, I hate every inch of you.
Ja.
Dan wordt dat publiek echt zot. Hè. Ja. En er is ook een verhaal van, ik geloof, een gevangene die zelf ook muziek speelde. En die er toch op de een of andere manier in geslaagd was. Ik weet niet of dat hij zijn nummer opgenomen had of een tekst of zo gegeven had. En dat Johnny Cash daar toch aangeraakt is op de een of andere manier toen dat hem kwam. We hebben hier wat country geluiden op de achtergrond. Wat kiksjes. Echt schitterend.
Daar kom ik ze biet even op terug, maar voor altijd.
Dat was ook de held van die mens. Ik kan echt niet op zijn naam komen. Het stond in die boek hier, was 700 bladzijden, dat ik niet meer doorgerokt ben. Maar ik vind dat wel een schoon verhaal zo. De inmate dat een nummer maakt voor Cash en Cash die het dan brengt uiteindelijk ook. Ik geloof dat hij live gespeeld heeft. Ja. In een van zijn gevangenisoptredens. Ik
moet wel zeggen, Johnny Cash, ik heb gezegd, ze 91 of 97 albums aan het was. Ik heb ze niet allemaal geluisterd, obviously. Maar er zitten heel veel cd's.
Dat is immens, zijn oeuvre.
Heel veel cd's door de jaren. Heel spiritueel werk. Een paar cd's waar dat dan alleen maar hymnes zingt van bijbelse
gospels.
Dus dat heb ik persoonlijk niet echt mijn goesting. Dat kan heel schoon zijn.
Ik moet zeggen, ik heb op Netflix tot een keigoede documentaire over Elvis. En die heeft ook heel veel gospel opgenomen. Maar ik vind dat wel schoon eigenlijk. Ik heb er nog niet zo, ik heb me er nog niet neig in verdiept. Maar dat kan mij soms wel bekoren.
Schone woordkeuzes.
Ja. Soms heb ik zo, zeker achter wat duveltjes, dat ik wel goede inspiratie.
Past samen, hè?
Ja, echt wel.
Ik ga dat nog eens opnieuw moeten luisteren.
Ik ben er ook nog niet echt in gedoken, maar gewoon van op een afstand zeg ik dat dan. Hè, dat gaat misschien moeilijk zijn voor mij, maar ik wil altijd een kans geven als je er een podcast over wilt.
Sowieso.
Ik hoor dat wel, die religie heeft toch heel veel meegespeeld ook. Dus ik heb gezegd, enerzijds zonde en verlossing als thema, maar spiritualiteit is er zeker ook nog wel een ding van. En ik vind dat heel straf Ik ben zelf iets of wat christelijk opgevoed. Ik heb ook in der tijd door de catechese gemoeten. Op zondagmorgen en op woensdagmiddag. 6 jaar van mijn leven verspild. Wat wil ik nu zeggen? Ik zie mijn draad kwijt.
Catechese. En uw draad laten liggen.
Ja.
Ik was eigenlijk wel...
Ja, sorry, zeg maar. Als half christen geweest zijnde... mijn mama die was ook heel christelijk en die was tegen mij ook altijd bezig over wat maakt een goede christen? Wat moet dat zijn? Ik ga niet uitweiden erover wat dat moet zijn, maar ik vind dat heel straf dat Johnny Cash zelf zegt van moeten we nog mensen die in een bak zitten achter 25 jaar, moeten die er nog in zitten? Die compassie voor die mensen, dat is iets dat ik nergens heb teruggevonden in niks van popcultuur dan, zeg maar, of in iets van bekend werk onder schrijvers, die compassie, dat mededogen voor een gevangen, voor mensen die geëxecuteerd moeten worden, dat die zo de vraag stelt, wat moet dat nog achter 25 jaar? Wordt het niet tijd dat we die mensen die een tweede kans geven?
En ze aanvaarden hem ook als een van hen. Zo. Ja. Hey, op zich, ik denk, hij heeft wel een keer in een bak gezeten. Ik heb over laatst iets gelezen dat hij bloemen aan het pieken was uit een tuin of zo. Dat is keihardozel zo.
Wie niet?
Ja, maar, ik doe dat ook dagelijks. Maar,
ik denk dat nu eerst de liefde kan halen.
Ja, tuurlijk.
Dus daarvoor was hij even in een bak gezeten. Maar dat wisten ze zo, de inmates. Zo, ja. En daardoor was hij automatisch al een van hen. Zo.
Ja, maar ik denk dat hij vooral ook de gaven had om dan het lot van die mensen heel hard aan te trekken.
No.
En er ook mee te communiceren met die mensen.
Ja.
No. Dus, als die een brief sturen, hij antwoordt er ook op. Als die inroepen vanuit de zaal, hij gaat daarop in. Ja. Hij geeft die... ik denk, die mensen die zitten daar tegen hun goesting hoogstwaarschijnlijk. En die zitten daar gewoon hun tijd te verdoen. En dan komt Johnny Cash binnen en die geeft die mensen toch nog een gevoel van, je telt nog mee.
Ja.
En dat misschien ook te maken heeft van dat inderdaad door die mensen op handen wordt gedragen.
Ja, zeker. Het is organisch gegroeid ook. Hè. Ik denk dat hij het idee kreeg, aanvankelijk, als hij die film had gezien, uit 1951 of 52, Inside the Walls of Folsom Prison.
Ja.
Hè, waar dat de gevangenen, een paar scènes in de film, waar dat ze echt op die muren stonden te kloppen. Van die gevangenis. Hoe dat ze een gebouw zo hard kunnen haten, zeg maar.
Mm.
En hij moet er toch heel veel... Hij was er wel van aangedaan. En dan is dat zaadje zo geplant... Die thematiek van die gevangenis.
Hmm.
Heeft hem Folsom Prison Blues erop geschreven. En alles waar dat hem inspiratie voor had. Ik denk dat hem toen zelfs nog in het leger zat.
Ja,
dat echt zo'n matineefilm was dat ze zagen tussendoor.
En in Duitsland heet hij dat volgens mij. Ja. Is daar de kiem geplant eigenlijk voor dat nummer tijdens zijn leger.
Zijn vader heeft toen nog gezegd van, ja, de oorlog is in Korea, maar meneer gewoon naar Duitsland. Ja. Smerig, hè. Allee, dat... Ja.
Blijven natrappen, zo.
Ja. Ja, zwart. Maar langs de andere kant... redelijk gewichtige thematiek dat hem had, maar hij had ook heel veel humor. Hè. We hebben het er net al even aangetoetst met die een Boy Named Sue. Hij heeft er zo nog een paar gemaakt. One Piece at a Time is ook zo'n nummerke. En er is Jentje, om even terug te komen op dat kieken er van achter. Ik weet niet of je dat weet. In 1984 had hij zo een tv-show, de Johnny Cash Show. Die is denk 50 jaar meegegaan. En die had elk jaar een kerstspecial. En met een van die kerstspecials had hij een nummerken opgenomen, een clipje en al. En dat ze dat noemt The Chicken in Black.
Is dat zalig.
En dat nummer gaat over, is een parodieopname, obviously, waar dat vooral wordt verteld van Cash, die een wiens lichaam zijn brein ontgroeid is, volgens een dokter. En dus een nieuw brein nodig heeft. En via een hersentransplantatie krijgt hij dan de hersenen van een bankovervaller. En zijn hersenen worden ingeplant in een kieken.
Schitterend.
En Johnny Cash is daar verkleed als de bank robbing man. En hij gaat hem banken overvallen met zijn gitaar als wapen. En hij altijd zo een handslag van... hij heeft er een gans nummer over
gemaakt. Ik zie het hebben ze doen.
En op het einde zit hij dan zo... Die kip, die zit dan zo een zwart kostuumje aangedaan hebben. Met zo'n klein gitaarken ervoor die voor de micro staat. The Chicken in Black. Zalig. En dat is dan dat kieken dat aan het zingen is, zo gezegd. Fantastisch. Het heeft niet echt een groot succes geweest, maar het clipje staat op YouTube. Ik zal het wel in de agenda zetten op de website. Ja, het is hilarisch om te zien.
Zeg, Steven, ik heb nu een vraag, nu dat we over kiepen bezig zijn. En ik kijk naar uw tafelkleed.
Ja, ja, ja.
Maar wij stonden kiepen op in koeien en ganzen.
Absoluut.
Is dat speciaal voor het thema vandaag dat jij deze opgelegd hebt?
Maar dat is een beetje met dank aan Eline, mijn vriendin. En we zitten nu ook wel aan de countryside. Dus, past wel, het past wel. Ja, ja.
Ja, het past absoluut. Het is wel geen zwart kiekentje, het is een blauw.
Ja, ja. Chicken in blue.
Er is ook een ik heb wel zo hier en daar een greep genomen van cd's. Er is een cd, Everybody Loves a Nut. Een cd van Johnny Cash. En dat zijn allemaal humoristische nummers. Het 1966 is ook al een thematisch album dat je van denkt van ja, dat is ook omdat hem er goestingen had waarschijnlijk. Ja. Er stond die nummer op, Boa Constrictor. En in het midden van die plaat, op ton verwacht, stond hij gewoon een mega luide boer.
Zalig.
Echt gewoon op on record.
Zalig.
Nee, er verder gewoon weinig mee te zien met dat nummer, maar dat komt er gewoon in.
Waarschijnlijk was hij al bij Columbia, daar mocht hij zijn goesting volledig doen.
Ik had dat totaal niet verwacht, dus ik heb toch een uurtje moeten lachen.
Dus Sam Phillips waarschijnlijk niet gepakt hebben.
Nee, inderdaad. Hoe dat hem ermee begonnen is dan... Achter het leger was hem met zijn toenmalige vrouw terechtgekomen, waar dat hem voor het leger een maand mee samen was. En dan is hem 2 jaar weg geweest. En hij vond dat maar normaal dat dat nog altijd koek en ei was.
Toen hebben immens veel brieven om elkaar
geschreven. Enorm veel brieven om elkaar geschreven, maar... die vader zo, van...
Een romanticus op het zeemzoete de manier dat hij die daar schreef.
Die ineenvalt van die tijd. Toen dat dan nog met woorden kon.
Ja. Maar die mannen hadden ook niet veel anders te doen, waarschijnlijk.
Nee, waarschijnlijk. Ja. Hij was radio-operator of zoiets.
Ja.
En op zich een vrij claustrofobische job wel. En zo. Van die mannen dat 12 uur de Russen zaten af te luisteren.
Heel eenzaam, hij had heel veel tijd voor zijn eerste teksten te schrijven toen en voor gitaar te leren spelen.
Overigens wel heel goed in was, blijkbaar, volgens zijn militaire overste. Er waren er veel dat eronder doorgingen, die eenzaamheid daar. Maar hij zat er ook wel niet met zijn volle goesting, maar hij kon er wel gedijen. Zo,
Maar je hebt toen dan ook niet geluisterd naar de radio zelf?
Waarschijnlijk.
Want dat je ook in die film zegt, als klein manneke, al aan de radio geluisterd.
Ja, met de June Carter.
Ja, en dat zijn die woorden, dat was allemaal, en dan draaien ze zijn ogen al weg. Hè.
Ja.
Maar wel maf is dat je zo je toekomstige vrouw dan hoort als klein meisje ook op de radio toen. Ja,
en waar zijn vader dan ook weer op tegenkwam, dat hij daar naar luisterde.
Uiteraard, Hoe gek, dat is echt een gek leven dat hij gaat dit eigenlijk. Hoe dat allemaal gelopen is. Ja.
Heel hard.
Ja. En ik kan me ook nog van die film nog herinneren dat hem dan probeert on the back te komen als muzikant. Altijd wordt afgewezen eigenlijk. Hè? En dan dat je dan zo van... entourage rondom u zegt van, allee jongen, je moet gewoon werken, je moet geld verdienen, want je hebt een vrouw, je hebt van gasten, je moet hier marcheren.
Ja.
En dat je zo langs alle kanten, nee, het is niet goed, stop. En dan toch dat blijven doorzitten.
Ja.
Maar dat moet ook geen simpele periode geweest zijn.
Hij woonde ook toen in Memphis, zal het geweest zijn dan, en hij bleef er ook wonen, voor die kans te hebben, om dan daar was waar dat moest gebeuren, voor door te kunnen breken. En zijn vrouw en hem, die hebben zwarte sneeuw gezien, want die konden al de facturen ook niet meer betalen.
Ja, dat is ook zoiets schitterend, want hij werkte dan als vertegenwoordiger, dat is een stofzuiger of zo, van deur om deur. Maar hij zei dan zelf tegen de mensen van, je moet dat niet kopen. Zo. Dat is echt fantastisch gewoon. En toch, die baas dat hij daar had, die had eigenlijk wel veel voor hem gedaan, zo, naar zijn eerste huis toe en geld lenen. Ja. En hij had dan allemaal terugbetaald achteraf, eens dat de eerste royalties binnenkwamen.
En het is de Sam Phillips die hem die kans gegeven heeft voor iets te kunnen doen.
Ja, en ik vind dat straf, hè, want je moet toch iets gezien hebben van... Eerst kwam hij ook bij gospel af, blijkbaar, in Sun Records. En zei, een gospelplaat gaan we niet maken.
Dat kunnen we niet meer verkopen.
Ze konden eigenlijk niet spelen in het begin. Hè. Zo, die Johnny Cash en noemt hij
Luther Perkins en Marshall Grant,
twee automechaniekers.
Ja.
Waarbij dat hij op zondagmiddag repeteerde op zijn verandakje. En toch moet je in Sam Phillips door iets in gezien hebben dat hem aansprak. Zo, het boom chicka boom.
Ook een producer. En denk die thematiek ook wel. Want het is achter dat hij een nummer speelde dat hem zelf had geschreven, eigen makelijn plots van een gospelnummer, dat Sam Phillips gezegd iets van oké, hier kunnen we wel iets mee doen. Beetje hetzelfde verhaal als die Rick Rubin, denk ik. Het zijn die mannen die het eruit kunnen filteren op een of andere manier.
Het schijnt trouwens dat je nog altijd Sun Records kunt bezoeken.
Echt?
En dat dat nog allemaal in originele staat opgesteld staat. Zowel in op mijn to-do-listje van wil ik ooit wel eens doen.
Ja. Dat is wel nee.
Mag ik dat mee?
Ja, graag gaan. Zullen we dat hier en nu vastleggen? Ja, het staat op micro. Ja. We gaan dat ooit eens doen.
Ja. School.
School.
Daar drink ik ook op. Wat je mee, Dave?
Als ik kan met de gast.
Voilà, ja. dan we steken die allemaal samen bij iemand en dan gaan we naar Sun Records.
Recht naar Memphis. Misschien een vraag voor jou, Steven, omdat je dat tegengekomen zit in die boek, of misschien dat jij het weet, Jan. Dat verhaal van de grot van Johnny Cash. Dat,
dat zegt mij iets, maar ik weet er niet veel
van. Op een bepaald moment, met dat toeren, Elvis was er ook onder doorgaan. Die pakte allemaal amfetamine, die man.
Mm-hmm.
Met amfetaminen en beta-blokkers is dat niet. Moest je een pilletje voor uw emotieregeling, u een flatline te geven, zo'n baseline. En dat je dan bekend zijn leven gekost. Er is één instantie geweest, hij vertelt dat zelf in een online biografie, dat hem zo'n half uur voorleest. Er was een grot waar dat hem toen woonde en hij ging er soms gewoon zitten voor een keer na te denken en misschien voor teksten te schrijven. En er is één avond dat hem onder de pillen zat en waarschijnlijk ook redelijk wat gedronken had. En is die grot binnengegaan, eigenlijk met een insteek van er niet meer terug uit te komen.
Just,
ja. Hij is maar in die grot dieper en dieper erin gegaan, totdat hem echt geen knijt niet meer zag. En op een bepaald moment, vertelt hem dan, is hij met zijn buik op de grond gaan liggen. Hij is zijn ogen dicht gedaan en had geen intentie meer verder terug uit te gaan. En het is June die hem uit die grot komen halen is. Die hem toen komen helpen is eigenlijk, komen zoeken is.
Amai.
Die heeft hem meegenomen.
Ik had inderdaad, want ik heb ook zo'n heel knappe comic over Johnny Cash in leven.
Ah, cool.
En daar wordt wat gedramatiseerd en ziet hij zijn broer Jack die hem eruit laat. Want het is inderdaad... Ja. Cash was ook wel ene die graag de verhalen aandikte.
Tuurlijk,
maar,
ja.
Maar er is wel iets van ze. Hij inderdaad wel...
Ik twijfel er niet aan dat hem er wel zal gelegen hebben. Hij spreekt zelf van een wit licht.
Ja.
Dat hem toen zag, dat hem naar buiten geleid heeft. Maar van een ander interview zei hem dan zelf van... Ja, June is mee komen zoeken toen.
Junior.
Ook wel heftig als je dat zo hoort.
Ja, wel.
Echt wel. Ja.
Junior heeft hem, denk ik, op meerdere manieren gered ook. Hè.
Dat denk ik wel. Maar dat is ook 10 jaar aan en af geweest tussen die twee. Ze hebben een affaire. Dat komt niet echt goed in die film naar buiten, maar ze hebben wel een affaire gehad op een bepaald punt.
Ja.
Hè,
in die film heb je wel zo een beetje een flirtgevoel gehad.
Ja.
Op het moment, als ik mij niet vergis, was hij met dat nummer Jackson.
Ja.
Dat hem ze mee op het podium roept en dat hem dan iedere keer begint te gaan. En dat hij zo eigenlijk kei kwaad wordt.
Ja.
Maar dat je dan op dat moment ook merkt. Dan, die zijn wel wat... Eigenlijk match je die goed. Hè? En misschien is het in de geest van de tijd dat het allemaal niet wenselijk was dat je zo'n zaken doet. Mm. Allee.
Dus, in de film denk ik dat hun, haar ouders, dus de Carter family, dat die in het publiek zaten. En er is een scène voor die scène in de Grand Ole Opry zelfs, dat ze toen stonden. Waar dat er een vrouw in de winkel haar aansprak en zij was al een keer gescheiden van die racecar driver, dat ze zeggen, waar ze mee getrouwd was. En die zei tegen June Carter, divorce is an abomination. Mocht dat niet doen.
Ja.
Dat is heel afkeurend. Je gaat waarschijnlijk naar Dal, zo met die insteek. En in de film duiden ze dat dan dat ze die vrouw ziet zitten in het publiek. En ze ziet er familie zitten. En dat is een gevoel van schaamte waarschijnlijk. En op die moment geeft Johnny Cash dan een kus. En dan stormt zij zo, dat je zegt, dat podium af. Omdat ze zelf ook worstelde met dat beeld ik ben lid van de Carter family, we hebben wel een reputatie of zo. We moeten dat wel hoog houden.
Maar ik denk dat hij op dat moment ook heel erg ontwortelen was. Dan nog met zijn vrouw. En eigenlijk...
Vier dochters.
Lag zijn hart... Ergens anders.
Het is vooral ook omdat, denk ik, Vivian is, zijn eerste vrouw, die ging niet echt mee in dat muzikantenbestaan. Zo.
Ah, wel, nee. Ik heb net gezegd, ze kennen elkaar een maand, en dan is ze naar het leger gegaan, en 2 jaar erachter vond het maar normaal dat ze gingen trouwen. Ja.
Zij wou hem vooral thuis ook hebben.
Ja.
Maar hij ging dan op tour, en dat ging jaar na jaar. Maar, in de tijden van die Sun, dat Sun-verhaal, ging hij 190 dagen op tour op een jaar al.
Dat
en,
kan niet, ja.
Heftig, hè?
Kunnen niet volhouden.
Ja, en allemaal van niet georganiseerd. Hè. Nooit is dat met een tourmanager en zo, maar die mannen reden zelf naar hun optreden. Ja.
3-4 shows.
Met de contrabas op tak.
Elke dag 3-4 shows. 'S nachts moesten ze in auto zitten verder te geraken de volgende dag.
En hij zei ook van chance dat ons gitarist en onze bassist automechanikers waren. Ja. Dat hij onderweg serieus veel problemen gehad.
Dus alles heeft zijn doel.
Ja.
Dus had dat geen mechanikers waren, dan hadden die...
Ik vind dat fantastisch. Dat,
life finds a way, zo. Hè?
Ja, moest zo zijn.
Die in Luther Perkins zit ook een heel schone scène. En ik wist dat niet... Toen ik het zag, de eerste keer, maar nu ken ik het verhaal er rond. Die Luther Perkins, de eerste gitarist van de Tennessee 2, 3 en dan 4. Die is vroegtijdig komen te overlijden. Die hebben ze teruggevonden, volledig verbrand. Die is blijkbaar in slaap gevallen met een sigaret. Is in bed.
Oei.
En ze hebben die gevonden in een kruiphouding naar de deur toe. Dus een redelijk heftig verhaal. En in de film is er een moment dat Johnny Cash met zijn band op een tourbus zit.
Ja.
En Luther Perkins zit er ook in te dutten. En die had een sigaret op zijn lippen nog, die brand. En Johnny Cash passeert en die ziet hem, pakt die sigaret en die dooft die zo uit. Vond ik wel een schone wink dat ze er zo een gegeven hebben van de mensen, de fans, zullen wel weten waarom dat dan erin zit. Maar wow, ook weer zo...
Vreselijk, hè?
Stom, hè? Ja.
Ja.
Dat is ook een coole scène in die film. Ik weet dat jij er heel hard van was toen. Dat ze allemaal zo in een cirkel zitten om te repeteren smiddags, maar die zitten daar allemaal schoon te verzetten.
Ja. Dat weet ik ook nog.
Dat June Carter en een van die flessen door Johnny Cash in de kop smeet. Maar daarvoor zitten ze allemaal te spelen. En Waylon Jennings, een andere grote meneer uit de countrywereld, zit er dan ook bij. En die vraagt dan om die Luther. Zeg, Luther, we probeerden deze stijl van picking eens in een keer zo...
Dat is mijn favoriete quote uit de film.
Met wat bands en zo wat techniek erin. En die Luther Perkins kijkt dan zo droog van... What you're looking for, Waylon, I already found. Pum, 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 pum. En zo gewoon zijn melodieke beginnen spelen. Dat is ook de meest droge gitarist, maar trekt zijn plan en hij legt zijn accenten ook wel in die nummers. Dus dat...
Maar dat is het ook, hè. Die mannen die spelen... Zo weinig, spelen zo droog. Hè? Terwijl, ik denk dat 90% van de gitaristen dat kei saai zou vinden om dat te spelen, want dat is gewoon pure basis. Ja. Als je 3 maanden gitaar speelt, kun je dat, hè, bij wijze van spreken. Maar die mannen, die spelen dat met zoveel flair, met zoveel energie.
En vitesse.
Allee, hè? Maar het is gewoon super droog, maar super goed gedaan.
Ja.
Ik weet nog dat wij toen ook zo op een barbecue moesten gaan spelen of zo. En dat wij,
in West-Vlaanderen.
Ja, en dat we daar cocaine blues in ons repertoire. Want dat is geen nummer van Cash, denk ik. Hè.
Dat weet ik niet.
Ja,
weet ik niet.
Maar het is ook zo wat rockabilly. Zo, maar
we hebben One More in
Maar 2 akkoorden.
Klopt. Ja. En we hadden dat met 2 gitaren gedaan. Zo ene dat begint en een andere los doorover. Ja. En dat werkt zo hard. Bam, heel dat die barbecue stond op zijn kop. Gewoon,
op een barbecue voor een verjaardag. Ja, cocaine blues.
Ja, dat was echt zo van, dat werkt was, echt. Ja,
we hebben een nummerken of 12 of 13 gespeeld toen. Toch wel een uurke set, eigenlijk. En dat was wel het nummer waar iedereen zo toch even van onder vlees opzij keek. Ja. En dan begon mee te volgen. Ja,
op dat zijn zaken dat ik nu merk, hè. Als wij nu zelf gewoon spelen, of je speelt in eenders wat je speelt, en je speelt een Johnny Cash nummer, dat is zo een van de weinige artiesten, zo niemand vindt hij slecht. En als je dan Johnny Cash speelt, in één keer wordt heel publiek wakker dan.
Ja, dat was exact dat.
Maar ik kan ook zeggen, ik ben ook niet echt een country fan, ik weet er ook niet heel veel van, buiten zo wat fragmenten of enkele nummers, maar van Johnny Cash is heel veel dat gewoon goed is, en dat heel, voor mij heel weinig met die country te maken, maar gewoon echt meer met de integriteit waar dat hem die nummers mee brengt en speelt.
We hebben ooit gehad, wij moesten ergens gewoon spelen en dan was, waar weet ik niet meer. En op een bepaald moment zeiden we, oké mannen, en dat is constant in het roepen van het publiek, Johnny Cash, Johnny Cash, Johnny Cash. Hè. Die had ook al wat pint erop, goed. Dus op een bepaald moment, we spreken die mensen aan, en kun jij dat zingen? Hè? En zo, en zat aan tafel met keiveel vrienden. Oh ja, kom op, Benny. En de Benny, en Benny naar voren, de Benny met het podium op. En we hebben gewoon een Johnny Cash nummer gespeeld. De Benny heeft dat gezongen en dat kot dat ontplofte gewoon. Hè? Omdat je dan ook iemand betrekt uit dat publiek.
Zalig.
En iedereen kent dat ook. Hè?
Zalig. Zalig. Ja, dat is zot. Dat was op een heel amateuristisch niveau, maar toch ergens kon ik dat ervaren, zo hoe dat moet geweest zijn toen de barvrouw is aan het rondgaan. Een puntje, Jan? Kom in orde. Ja, het is hier trouwens Café Verschelde. Ik heb er zo'n jupilair reclame omhoog gehangen.
Ja, letterlijk.
Live uit Café Verschelde.
We moeten er eigenlijk bij zijn met 2 foto's op onze Instagram hebben. We zullen er eigenlijk eens eentje bij moeten.
Ja, het is dat. Is dat.
En kan dat ook branden, of niet?
Ja, absoluut.
Dank u.
Het werkt. Ja. Ja, ja. De kracht van de eenvoud.
Ja.
En je ziet dat bijvoorbeeld ook, dat nu totaal iets anders. Als je zo naar Volbeat...
Ja.
Kijkt en vooral op YouTube, die filmpjes, die mannen die hebben ook zo de mix tussen Johnny Cash en dan zo Metallica metal.
Ja, ja, ja.
Maar die heeft ook een geweldige Johnny Cash stem. Die kan dat ook fantastisch nadoen. En dat je dan zo beginnen, zo dat puur akoestisch is, met de Sad Man's Tongue bijvoorbeeld, dan zie je dat kot dat dan post gewoon.
Ja, dat is zalig.
Poep simpel, en gewoon strummetje, die poef, poef. Poef, en gewoon, en
dat is gewoon max. Dat ritme ook, want dat was ook een ding in die tijd. Ja. Ze zeiden van, het is een trein dat een trein is dan op gang komt. Maar ik had dan achteraf gelezen.
Dat is
gelezen.
Ook fantastisch in beeld gebracht in die film.
Ja.
Dat is die boomtjeke, hè?
Ja.
Boomtjeke, boomtjeke. Ja. Dat is ook, zou zien, naam van zijn cd's. Mm-hmm. Boomtjeke, boom.
Ja.
Die Luther Perkins kwam er in het begin mee af, voor meer die ritmiek erin te krijgen.
Uh-huh.
Dat hij een blad papier tussen zijn snaren stak.
Klopt, ja.
Voor die, dat geluid te dempen. Dat hem gewoon echt meer
zat er ook geen snare, zat er geen drum. En Cash heeft dat heel veel gedaan, zo.
Ja.
Dat hij gewoon het ritme aangaf.
Ja.
That's it.
Ik vind het ook nog altijd zalig.
Dat is fantastisch.
En die Walk the Line, dat hem zo moeilijk zijn noot kon vinden, omdat die strofen altijd op een verschillende noot beginnen. Dat hem zo die
hum,
ja. En dan glijdt hij op naar wat hem moet zijn.
Ja, zo dat. Ik vond dat vrije wijs. In het begin is van... Waarom doet hij dat?
Dat is wel cool.
En wel, wij hebben nu ook een nummer. Dus ik had juist verteld dat ik kei-fier was, dat ik een nummer had geschreven over een hoerenkot. Bij ons drie zangeressen vol overgaven.
En terecht,
ja, uiteraard.
We gaan het nu wel erbij moeten zetten in dat denda, want dat kunnen we niet maken dat de mensen...
Nee, welke man is daar niet fier op? Maar dat is ook, dat is kei geïnspireerd op Johnny Cash, op dat nummer, want dat verandert 4 keer van toonaard. En onze zangeressen ook, die geraken daar niet van de eerste keer.
Ja,
dat is gewoon een truc, like Johnny Cash.
Ja,
dat hij ook zo'n of een ho, of een lololo. En dat die zo niet doen om daar te geraken. Die maken daar zo een riedeltje van.
Zalig.
Die beginnen op die noot van het een en dan gaan die naar het ander toe om er inderdaad te geraken. Maar het is eigenlijk gewoon keert gepikt van Johnny Cash.
Dat zou zijn.
Wat zalig. Waarom zou dat niet doen?
Ja, heeft ze ook een nummer in toonaar dat hem ze met verschillende mondharmonica's een solo doet. Er is een stuk of 4-5 liggen zo. Pakt altijd een andere mondharmonica. Echt fantastisch gewoon. Dat is in een tijd dat ze met die Johnny Cash show speelt, maar dan dat vind ik ook echt een zotte evolutie, hoe dat dan van die tijd van Sun, dat ze er met een nummer met 1 akkoord of 2 akkoorden komen. En dan heeft hij zo zijn eigen show op nationale tv. Ik denk dat daar is jaren 70 is of zo.
70 en halverwege de 80 nog.
En dan nodigt hij gewoon iedereen uit. Hè. Dus we zitten er met een Bob Dylan en Paf, die spelen er een nummer van en hij pikt erop in. En die is enorm gegroeid ook als muzikant.
Hij doet ook heel veel, ik weet er nu zelf niet heel veel van, maar hij doet ook heel veel artiesten een platform gegeven toen binnen die country verder te kunnen gaan spelen.
Ja, communisten, hè, vonden de Amerikaanse conservatieven toen.
Uiteraard, maar daar zal hij geen zier van achter.
Absoluut niet. Er is ook trouwens een heel toffe documentaire momenteel op Netflix. Ik ben precies zo reclame aan het maken voor Netflix. over Cash, die door Nixon gevraagd wordt om in het White House te spelen. En Cash was op zich wel een patriot. Zo. En die had zoiets van, als meneer de president dat vraagt, dan doe ik dat.
Ja.
Maar hij heeft keiveel vlak ook opgekregen, omdat hij zette hem toen al in, ook zo voor de natives en zo. Mm-hmm. En zoiets van, waarom doe je dat? Maar dat was gewoon ook cash, die was er voor iedereen gewoon.
Ik vond dat vrij schoon dat hem dat deed. Want ik vind dat er heel veel mensen wel nog een les om kunnen onttrekken in de geest van eenheid.
Het coole is, denk ik, dat hij... Nixon heeft uiteraard gebruikt voor propagandadoeleinden, omdat hij de zuidelijke staten binnen wilde halen, de kiezers.
Natuurlijk,
en hij wist van, Cash is van Tennessee, dus dat komt wel goed. Maar door dat optreden te doen, heeft eigenlijk Cash alle politiek eruit getrokken. Ja. Gewoon een optreden gegeven.
Puur op charisma.
Ja. Nee, maar dat is gewoon, want dat vind ik inderdaad heel jammer. En ik denk dat ik begrijp wat dat je wilt zeggen. Als ik verkeerd ben, dan moet ik het uiteraard ook zeggen. Maar ik vind het, muzikanten maken muziek. En die maken geen muziek voor links of voor rechts.
Klopt.
Die maken muziek omdat ze muziek willen maken. En als ze een publiek hopelijk kunnen bereiken, ongeacht wat dat uw geaardheid is, seksueel, geloof, whatever. Dat doet er niet toe. Maar toch proberen mensen dat zich naar zich toe te trekken. En dat je inderdaad aan zegt, als je inderdaad een heel vrij gedachtegoed hebt en de president die beeld van wilde komen spelen, top, hè?
Natuurlijk.
Waarom niet?
Ja, natuurlijk.
Die is even goed mens dan andere mensen. En dat je speelt muziek voor mensen, ongeacht wie dat is.
Ja.
Dat vind ik ook, persoonlijk.
Dat is exact wat ik ermee was.
Ik vind eigenlijk dat hij zo wat... Ja, hij heeft de vlag terug naar het Witte Huis gebracht op die moment. Cash was een echte Amerikaan.
Absoluut. Ik wou zeggen dat ze vandaag misschien ook wel een keer nodig kunnen zijn voor dat land terug een beetje te verenigen. Want dat is ook redelijk kapot gemaakt de voorbije 4 jaar.
Laat ons eerlijk zijn... Zo'n icoon, je vindt dat toch eigenlijk niet, hè? De dag van... Is het een cashew van nu, van qua popstar of zo? Of,
ik vind dat een vrijjaar gegeven.
Of rockstar, misschien een Dave Grohl of zo, dat zou toch wel graag zijn.
Maar is het ook niet dat de meeste grote muzikanten, bijvoorbeeld, en dan ook, was een Bruce Springsteen, wat dat ook een ongelooflijke kerel is, maar ik heb precies de indruk dat alle muzikanten toch wel ergens hun politieke kaart laten zien, van ik ben dan toch eerder... Ja. Voor die kant of voor die kant. Allee, en dat is mensen hun volste recht. Hè? En andere mensen moeten mensen daar niet op gaan beoordelen. Maar die naar Cash, denk ik, dat nooit niet gedaan. Hè?
Nee,
volgens mij.
Dat klopt inderdaad. Want als ze het niet duidelijk zeggen, kun je het wel raden of zo. Ja. Als je ze bezig ziet of als je ze bezig hoort.
En ik denk het mysterieus dat ook altijd nog wat plezanter is dan dat je iets weet.
Ja.
Dat gegeven van die laatste echte rocksterren, dat die zo stilletjes aan het verdwijnen zijn, maar dan het allemaal zo wat meer verspreid is en verbreed en uitgevlakt. Hè. We hebben er al over gesproken, dat dat grotendeels door het internet komt waarschijnlijk, want iedereen heeft het nu binnenhand bereik. Als ze muziek willen maken, dat is ook allemaal veel eenvoudiger geworden. Het zijn meer mensen die muziek spelen, die het zelf maken, die het op internet zetten. Het is allemaal zo wat meer versnipperd.
Ze hebben Cash in de tijd zelfs gevraagd, hè, voor bepaalde... Ja, politieke partijen of strekkingen van zouden je niet opkomen, maar ze het kei veel succes hebben. Hij heeft dat nooit gedaan. Hè. Hij heeft wel kei veel charity gedaan en zo.
Thank God.
En ingezet voor bepaalde groepen in de bevolking, meestal voor de zwakken.
Ja.
Maar hij heeft hem nooit inderdaad uitgelaten over zijn.
Zou dat dan te maken hebben dat hij zelf een zware jeugd heeft gehad, dat hij weet hoe dat hem. Ervaring heeft dat het leven zwaar kan zijn met zijn eigen ervaringen, dat hij zich beter kan inleven in situaties van andere mensen. Ook al hebben die niet hetzelfde als hem meegemaakt, maar zijn die bijvoorbeeld zwart en hebben die moeilijker dan iemand die blank is, dat hij zich nu kan inleven van oké, die mensen... Ik denk dat wel.
Ja.
Ik denk dat hij zeker die affiniteit ervoor heeft, uit ervaring, maar dat hij het ook wel goed begreep als artiest zijn en dat het een thematiek is dat hem kan meenemen als een imago. Want dat nummer, The Man in Black, gaat er uiteindelijk over. Waarom draagt hij zwart?
Ja.
In die film vragen ze het dan zo 2 of 3 keren van looks like you're going to a funeral. Klopt. Maybe I am. Ook wel geweldig.
Ja.
Ik denk dat het nummer komt van I wear it for the poor. The downtrodden. Dus de lagere...
En dat is ook de boodschap dat hij in het Witte Huis heeft gegeven. Ja. Dat vind ik wel fantastisch. Hè.
Ja. Als dat uw banner is, dan power to you. Ik vind echt...
Ja.
Dat toonde hem wel, ik kon u niet zeggen dat het een marketingstunt was, absoluut niet. Maar ik denk dat wel heel veel als een imago bijgedragen heeft, dat hem dat heeft vastgehouden.
Het is iets dat blijft terugkomen in onze podcast en dat is integriteit. Het is dus eigenlijk op het afgezaagde af. Ik denk dat we het in elke aflevering wel eens zeggen. Maar elke groep of artiest dat we bespreken, dat blijft erop terugkomen gewoon. Van integer zijn en het ook doen gewoon voor de muziek.
Ja, maar dat is het. Allee, ik heb ooit iets gehad, wij moesten ooit ergens gaan spelen. En dan komt het boven waarom dat je muziek speelt. Hè. Dus dan denk ik dat hij een stukje daarop terugkomt. Mm-hmm. We stonden ergens en dat optreden was gedaan. En er komt er een afgereden in een rolstoeltje. Die komt naar mij en zegt van meneer, ik heb vandaag echt een scheiddag gehad. Kutdag op twee weken, bla bla bla. Maar ik heb mij naar hier gesleept. Hè. En ik heb eigenlijk een kato vanavond gehad, en mijn dag is nog leuk geëindigd. En wel, daar ben ik nou zo vrolijk van.
Ja, absoluut. Hey?
Daar doet het voor.
Hey? En voilà, hey? Daar doet het voor.
Absoluut.
Ja. Hey, want wij spelen niet genre waar je geld mee verdient. Ja. Hey? Maar gewoon dat, en daar ben ik nou zo goed gezien van. Ja. En dat is voor mij echt de motivatie om dat te blijven doen. En ik denk inderdaad, de echte grote muzikanten, ik ben een prutser, maar de echte grote muzikanten, die spelen gewoon, omdat ze, ten eerste zijn die keigoed, maar die hebben ook een maatschappelijk aanvoelen, die hebben een emo-factor in de zin van kunnen aanvoelen hoe dat bij andere mensen is, is zo groot, die kunnen die bereiken, die kunnen die raken met hun boodschap. Mensen voelen van, ik kan mij daarin herkennen. En die krijgen dan ook, als ze zich slecht zouden voelen, toch even voor een uur of twee een heel leuk gevoel. Ja. Dat wat in ieder geval waard is.
Absoluut.
Dat is de reden waarom dat muziek bestaat, denk ik. Hè. Uiteindelijk voor dat over te brengen op andere mensen. En
dat is soms de enige reden waarom dat ik het voor doe. Dat is ook, mag ik voor het publiek staan van een paar honderd man, als er achteraf iemand naar mij komt, die zegt van op die een of andere manier, die mij inderdaad altijd deugd gedaan of die mij geïnspireerd, of ik vind, dan is dat genoeg.
Top, hè?
Ja.
Dat is waarom dan bands ook spelen voor publieken van 5 of 6 mensen.
Natuurlijk.
Met heel veel hoesting.
We hebben met Petronas het geluk gehad van in Zwitserland een optreden te doen. En die kennen ons teksten zo waar, die jongen. Dat waren jonge skaters zo.
De maximum.
En wij kwamen er binnen en we dachten van, wat is het laatste optreden dat we gedaan hebben voor alle landen in lockdown ging. Toen zijn we teruggekomen naar België. En we vonden dat heel, heel spijtig dat we onze tour moesten afbreken, want we hadden eigenlijk nog 2 optredens te goed. Maar dat was ons beste optreden ever gewoon. Dat was ook in een kraakpand, allemaal met van die skatermensen. Pak dat er 50 man was of zo en die brulde elk woord mee gewoon. Dat was echt niet normaal. En dan wist ik ook terug van, daarvoor doe ik het wel.
Mm-hmm. Ja,
dus, absoluut.
Ik
las hier zo net dat in mijn notas, die American 5, 100 Highways, dat is uit 2006, dat is het eerste postuumalbum. Ik moest ook denken dat ik het las aan een artiesten gelijk Van Gogh, die alleen maar verkochten na dat ze komen te gaan waren. Dat is bij Cash gelukkig niet het geval. Maar dat was wel zijn eerste nummer 1 album in 37 jaar. Dat is toch straf hoe dat een insteek is voor mensen, voor dat dan toch iets van te kopen, achter dan een artiest komt te sterven, als ze dat dan toch
gewoon
vastpakken
mij,
of zo. Ik weet het niet.
In denk 2002 was dat? In 2001 is Joey Ramone overleden.
Ja. Daar ook, hè.
En ik ging naar de Free Record Shop toen nog in Sint-Niklaas. En ik had 2 cd's van de Ramones, alstublieft. En die mensen achter de toog zeiden ook van, wat hem dood is, gaat hem zijn muziek beginnen verkopen. Dat is 17-jarig mannetje, man, kom maar.
En wel, maar ik vind nu, Cash is een van de weinige muzikanten, met dat je nu aan het vertellen bent. En er zijn er nog zo'n paar die dat daarin zitten, die daar blijvend zijn. En daarmee wil ik zeggen, ik vind heel veel muzikanten goed, gevolgd in een tijd, en dan verwatert
dat
wat. En dan hoort je dat niet meer. En als je dat op de radio hoort, dan gaat de knoppel terug wat harder zitten. Kei tof, maar je hebt er een paar die een blijvend verhaal zijn in je leven. Ja. En Cash is daar één van.
Ja, dat is zeker
net waar. Zoals de Ramones trouwens. Dat is ook zalig.
Die moeten we nog doen, denk ik.
Die hebben we gedaan.
Maar dat concept is eigenlijk hetzelfde. Dat zijn ook 3 akkoorden, dat is puur. Ja. En eigenlijk die mannen, die zijn ook knoer uit. Hè. Er zijn ook al een paar van dood ondertussen. Ik heb die ooit gezien op Pukkelpop, met een fantastisch soortprogram, The Pokes. Dat was ook geweldig.
Ja, dat is
ook zo'n blijvende groep.
Ja, ja.
En die mannen, die werden toen oud. Want die speelden toen op een uur maar 33 nummers in plaats van 38. Wat dan nog belachelijker is.
1, 2, 3, 4.
Nee, maar er zijn een paar muzikanten en dan Cash, dat zeker. Ja, ik heb die dan leren kennen dat ik op de bank ben begonnen. Ik ben ondertussen al 20 jaar verder.
Ja, ja, ja.
En ik zit daar niet elke dag op, maar dat komt er regelmatig voorbij.
Ja.
Absoluut.
Dat kan ik heel goed volgen. Ja.
De Marky Ramone komt trouwens volgend jaar, ik denk in maart, naar de casino.
Ah, echt?
Ja, ja. Ik heb een ticketje.
Je komt alleen of wat?
Ja, ze zijn bij, de rest is allemaal do it. Dus,
dat is niet normaal. Die therapy, daar kan ik ook nog altijd niet van over. In de casino in de stationstraat.
Ja, ik heb ooit in de casino echt een van de beste optredens die ik ooit gezien heb. Dat was de zanger van Behemoth.
Ja, akoestisch waarschijnlijk.
Nee, nee, een hobbygroepje. Me and That Man.
Ja,
mannen. Die spelen Johnny Cash, die cave-gewijze muziek.
Oh my god.
Dat is mee, als ik mij niet vergis, was die andere John Porter of zoiets. En dat zou de producer, of weet ik wat, geweest zijn vroeger van Brian Ferry. Ook zo'n mega bekende band gehad. En dus hij, en dan is ook zo een oude knoert op podium, en dan nog een drummer en een bassist. En ik kom dus in die casino binnen, en dat stond er afgelagen vol met mannen met witte en zwarte schminken en pinnen. Die denken, een nurl komt, dat gaat die kat een black metal. En die komt op met een grote cowboyhoed, een leren broek en botten aan. Geen enkel pedalletje, die gitaar, een dikke vette Gretsch, los in die versterker, en die begint zo kushandjes te zwaaien, en die mannen die beginnen zo pure country te spelen.
Fantastisch.
En zo al die geschminkte mannen, die stonden te kijken van, wat is dit? Van dit hebben we eigenlijk niet verwacht.
Dat is fantastisch.
Ik had zo een ander deel van het publiek, die wisten wat dat was, want ik had die plaat al gehoord, dus ik was speciaal daarvoor gekomen. En wel, op het einde van de avond stond iedereen arm in arm te zwieren.
Fantastisch, fantastisch gewoon.
Geweldig.
De kracht van muziek.
En dan kom je weer op het genre wat dat dan Johnny Cash voor staat.
Ja, ja, ja.
Of waar hij de basis van is. Het country, country rock and roll. Ja. Maar het is geen Nashville country. Het is zo volk eigenlijk.
Ja.
Misschien is dat de reden dat ik er meer voeling voor heb.
Ja, klopt.
Want ik ben echt heel onbekend met country eigenlijk. Ik zou er eigenlijk eens een primary course voor moeten krijgen of vinden.
Zo ook de pure country.
Wat is dat dan, pure country?
Ja, dat vind ik ook heel moeilijk. Bijvoorbeeld een Hank Williams.
Dat is top, hè.
Ik vind dat fantastisch. Maar dat is echt heel donker.
Maar dat zit meer in de all-time. Dat is niet alleen voor mij. Je hebt zo een all-time country. En dan zitten zo een Hank Williams, een Johnny Cash, een Doc Watson. Dat zijn al die mannen, dat zijn al die knoorten, en die jongen keigo. En dan heb je de populaire country, zo heel hard gepolijst. De Nashville-stijl. Ik ben wel een paar jaar geleden naar dingen geweest, want ik kwam naar België. Noemt men dat weer? Brad Paisley. Dat is in Amerika, die speelt, dat is een giga-artiest. Die speelt echt heel de arena's gewoon plat. En die kwam zijn eerste Europese tournee, dat was in Holland te doen. Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel cowboybotten, kerohemmetjes en cowboyhoeden bij elkaar gezien. Die kwamen van Duitsland, die kwamen van Engeland. Dus dat is gewoon, heel Europa komt afgereisd om dat te zien. En ik moet wel zeggen, dat was live, dat was spectaculair.
Ja,
echt?
Dat is dan wel plat en brave pop-country,
maar
de live-beleving... Het typische, de boomchick, dat zit er altijd wel ergens in.
Ja.
Dat is eigenlijk wel keigraaf.
Misschien is dat zo wat, de onderverdelingen dat ik ontbreek, zo die subgenres erin. Zo de alternatieve country en de pop country.
Uiteindelijk, hetgeen dat de Doors gedaan hebben, die hebben ook zo wat... ik kan nog niet zeggen van... Die hebben bluegrass en country echt... letterlijk overgenomen, maar er zitten wel invloeden ook weer in.
Moet je denken aan Easy Ride.
Geblend met blues en zo. Maar ik vind dat soms heel die muziek genre overschrijdend is. Bepaalde bluegrass vind ik ook echt fantastisch. Is dat dan country of is dat dan bluegrass? I don't know.
Singer-songwriter, country,
ja, dat is het
zo.
Singer-songwriter, die term haat ik echt. Met mijn eigen projectje van Black & Glory... zet ik er bewust geen singer-songwriter op. Gewoon ook om het de mensen wat moeilijk te maken.
Ja, ja, ja.
Weet je, mijn eerste invloeden, dat blijft er ook gewoon.
Mm-hmm.
Nirvana, Unplugged in New York, daar heb ik gitaar mee leren spelen. Mm-hmm. Daar ga ik altijd naar refereren als, ja, dat is hetgeen dat ik wil doen. Het is misschien niet 100% aan, maar er gaat wel naartoe. Ik gebruik ook effectjes en zo. Like dat Kurt Cobain in Come As You Are er een chorus op smeet en trouwens ook in een elektrische gitaarversterker speelt. Ik vind dat tof dat dat zo wat... niet echt eenduidig een genre is. Zo. Ik hou er ook niet van om muziek in schuifjes te steken. Net zoals bij Johnny Cash. Voor mij is dat ook niet... Ik kan ook niet als pure country-artiest labelen of... Voor mij is dat ook rock in een zekere manier.
Wie dat ook een fantastische is, dat is Devin Townsend.
Ja, ja, die is geweldig.
Ik heb daar de gast die ook samen met Zemetitje en met Dorval of zoiets. Ik denk dat ze, Casco Madame, heeft die zo ook een countryplaat gemaakt die dat geweldig is. Maar wat dat mij zo opvalt, ik heb daar een optreden van gezien, dat die mens speelt ergens in een of andere zaal, puur akoestisch. En midden in dat nummer, begint hij zijn eigen, stopt hij met spelen, en begint hij zijn, en die biedt zijn excuses aan iemand uit het publiek.
What the fuck?
Ja, dus die gast die dan spelen, en in één keer, terwijl het hij aan het spelen is, en dat publiek zit daar, valt hij zijn vraag van, oei, en, ja, ik heb die mensen dan net gezien, en ik heb die niet herkend. Dus in midden in dat nummer, stopt hij gewoon, en begint hij gewoon tegen de gast te babbelen. En die zegt van, oh, sorry, jongen, maar amai, goh, mijn Frank valt, nu weet ik wie dat jij zei. En oh, sorry. Allee, en deze leak is dan speciaal voor u.
Allee,
gewoon dat. En die begint gewoon terug verder te spelen. En die zaal, die gaat ook zo compleet op haar dak.
Maar die mens is ook voor strijk met te gaan, hè, want dat is soms... Ik herinner me een fragment dat ik eens op YouTube gezien heb, dat hem technische problemen heeft met zijn gitaar.
En een kwartier stond hij te lullen. Hè?
En die stond een kwartier te lullen, terwijl hij wel aan het spelen is of zo, of wel nog iets om te doen is. Ja. Totdat hem uiteindelijk verlost wordt en nu materiaal krijgt en dan begint hij gewoon voor te spelen.
Maar die krijgt een kwartier, het publiek eet hij volledig mee.
Ja.
Dat heb je ook gezien.
Ja, dan moet ze zweren zijn, maar hij slaagt er wel wonderwel in voor dat te doen. Ja. Maar ik vind die fantastisch.
Maar dat is ook zo'n kerel, die gaat ook alle kanten uit, maar dat is ook een pure muzikant.
Ja.
Maar die zijn humoristisch werk is ook wel... Die is zo'n cd over een alien. Ziltoid die omniscient.
Ja.
Dat is fantastisch. Over een alien die de aarde komt veroveren, maar dat loopt dan zo lichtelijk verkeerd.
Zalig.
Dat is goezen. Dat is ook een meestermuzikant.
Er is ook een opname van Opeth. Totaal iets anders. Zo prog metal. Demon of the Fall. En dat is op een van de laatste dvd's. Toch een vrij recente dvd. En hij moet zijn solo beginnen spelen. Michael Eckerfeld en zijn gitaar doet niks niet meer. En die band die rekt al fantastisch. Hoe feedback en alles. En dan komen ze een nieuw kabelje uiteindelijk insteken. Wow, solo erin. En bij gevolg duurt dat hem echt like 12 minuten of zo.
Want ik had ook zo een leuke dingen van I am the Eros Ramazzotti.
Fantastisch, gewoon. Fantastisch. Ja.
Om even naar die country te gaan. Ik ben ooit naar een optreden gaan kijken in de Loop Petit Hand in Ranst. Dat is eigenlijk een zaaltje waar ze echt onversterkt spelen.
Ah.
En er kwam een band Old Salt spelen. Die man is ongelooflijk. En dus op een bepaald moment, dus die banjo-speler, die zit in een solo en die knalt daar een snaar af. Nee? Dus een banjo met een snaar af, die kun je niet meer op spelen.
Ja.
En hoe het die band dat oplost. Dus die kerel, dus die banjo-speler, die speelt door één micro, die mannen. Hè? Dus die gaat een stap achteruit. Die andere muzikanten, die schuiven het gordijn menselijk dicht. Dus je ziet die niet meer zitten. De andere, die bukt zich. Die begint door die snaar af te halen. Zalig. Ondertussen een nieuw snaar te steken. En ondertussen vult de rest dat op.
Ja.
Hè? Een beetje viool, een beetje gitaar, tatatat. Ja. En die doet tegen, ik ben klaar. Het gordijntje gaat terug open. Die komt terug en die speelt gewoon vers. Dat is de coolste gitaarstringwissel ooit gezien. En dat kan alleen in country. Bij alle andere groepen, had er een snaar afprinst, stond er drie keer met een nieuw gitaar. Die mannen, niks, jongen. Ik heb maar één een banjo bij. En we zullen het wel regelen.
Fantastisch.
Ja. Maar ook die livebeleving ervan, dat is super.
Ja. Je hebt eigenlijk meerdere instrumenten er die een solo wel kunnen geven, of even het publiek kunnen bezighouden.
Ja, en vooral in dat genre, eigenlijk, die mannen, die kunnen dat eigenlijk allemaal.
Uh-huh.
Ja. Wat eigenlijk wel straf is, want op als een buitenstaander zou kunnen denken dat dat een heel eenvoudig genre is. Hè. Niet te veel akkoorden, ritmisch, maar dat er niet te veel solo's gegeven worden. Maar die man, dat is eigenlijk
totaal... Dat is allemaal, ja. Die kunnen dat allemaal. Ja. In de contra kent dat ook, de gitarist kent dat, de violist kent dat, de banjo-speler, noem maar op wat ze bij hebben. De mandolin, ukulele, die mannen kunnen dat allemaal. En dan de meeste van die mannen spelen ook nog eens een keer 4 of 5 instrumenten.
Ja.
Dat vind ik er wel vrij cool aan, dat toch zo...
Ik denk dat dat echt... Ja, dat typeert echt een muzikant.
Gewoon, ja.
Dus, zeker in dat genre hadden dat wel. Ja. Dat, met Cash is dat ook zo, denk ik.
Ja, zeker.
Ja. De manier hoe dat die... Ik denk dat dat ook een enorme autodidact moet geweest zijn. Johnny Cash.
Hij is zichzelf gitaar leren spelen. Hè. Die zijn eerste gitaar gekocht is in een legerdienst in Duitsland. Ja. Voor $5. In een Duitse winkel.
Zalig.
En hij ging hem erin spelen. En ik denk dat ze dat in de film ook tonen. Hè. In zo'n hangar. Waar dat hem zijn natuurlijke reverb had. Of natuurlijk een halt en daar. En dat hem niet te veel volk moest lastigvallen. Ging hem daar zijn nummertjes uittasten. Hè. Zijn woorden op muziek zetten. Mm-hmm. Dat is de max.
En ik pas dat je nu... zo een Johnny Cash gitaar koopt, zo het Martin model van Johnny Cash, dat je wel een paar duizend
euro. Ja, dat is geen 5 euro meer. $500, dat is spijtig genoeg niet. Terwijl dat je dat eigenlijk op elke gitaar wel goed en deftig kunt spelen, bij zich.
Ja, dus.
Dat is. Dan Johnny. Je hebt een gitaar bij?
Ja, ik heb die vraag gekregen.
Is dat gevraagd?
Ja.
Ik heb begrepen dat er een nummer zou gespeeld worden.
Ja, die vraag had ik ook gekregen. en dan had Steven gevraagd van kun je een Johnny Cash nummer spelen? Ik dacht van de morgen, ik ga dat toch niet doen. Ik ga geen Cash nummer spelen. Ik ga proberen iets te spelen. Ik hoop dat het op iets trekt. Maar ik heb mij zo'n beetje geïnspireerd op die American Recordings. En ik heb een nummer gekozen dat in mijn jeugd een gigantisch nummer was, dat ook zeer gekend geweest is door een cover van Therapy.
Cool.
Maar het is origineel van Husker Du, een van mijn jeugdhelden.
Zalig.
Waarvan dat Bob Mould ook, is ook een ongelooflijke muzikant. En die hebben heel veel betekend voor veel latere groepen. Groepen zoals Nirvana, Sonic Youth en zo verder, die hebben allemaal een heel stuk hun mosterd gehaald bij Husker Du. Ja. Ik heb een nummer gekozen, het is het nummer Diane. En ik heb daar eigenlijk geprobeerd een beetje een Johnny Cash-versie van te maken. En volgens mij zou het een nummer geweest zijn dat ook op zijn platen, alleen maar dan deftig gespeeld, door een deftige artiest wel had kunnen thuishoren. Want de thematiek is ook heel donker. Ik weet niet of je het verhaal kent van Diane. Ja. Dus het wordt, ik denk, als ik mij niet vergis, is een van de vriendinnen van... van de bassist, denk ik, is vermoord geweest. Mm-hmm. En ze beschrijven gewoon de moord vanuit het standpunt van de moordenaar.
Ja.
Wat heftig is als je
dat wel, dat is heftig, dus dat echt thematiek van Cash.
Ik vind het al fantastisch, die deel. Dus.
Ik hoop
laat
dat het
goed trekt. Laat u gaan.
Hey, little girl. Do you need a ride? I got room in my wagon, why don't you hop inside? We can cruise down Robert Street all night long, but I think I'll just rape you and kill you instead. Diane, 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 Diane. I heard there's a party at Lake Cove. It would be so much easier if I drove. We could take a ride, we can go and see. Won't you take a ride with me? Diane, Diane, Diane. Diane, Diane, Diane. We could lay in the weeds for a little while. I put your clothes in a nice, neat little pile. You're the cutest girl I've ever seen in my life. It's all over now, and with my knife. Diane, Diane, Diane. Diane, Diane, Diane.
Zalig.
Fantastisch. Geweldig.
Super.
Ik denk dat het inderdaad echt die kracht toont van, ja, van gestript gewoon alles weg totdat je alleen maar dat over hebt. En dan...
Ja, en dat is allee, wat daar van, vooral bij Johnny Cash is, punt 1 in zijn eigen nummer, dan vooral in zijn later werk, dus in de recording, dat hij de kracht heeft om een nummer, wat dat een goed nummer is, om dat inderdaad uit te kleden en de essentie te bewaren en daar iets mee te doen. En ik denk, allee, den Diane, voor mij is dat ook een topnummer, ook 3 akkoorden meer is
niet. Ja. Zalig.
En ook weer zo, dat is een hit geweest, hè?
Ja.
Met dat thema dan. Dat is zot, hè. Dat.
Ja. Ja, maar niemand kent dat dus van Husker Du. Iedereen kent dat van Therapie.
Ja,
klopt. Ja, ik wist het ook niet. Ik wist het ook niet, ja.
Zalig. Maar
cool. Goed.
Gewoon geitjes op de achtergrond.
Ja, een beetje country. En waar is die kip naartoe?
Ja, die is gaan slapen, denk ik.
Die is in hersenen terug. Jan, ik weet niet dat je nog ergens reclame voor wilt maken.
Je had nog een optreden, hè?
Ja, maar dat is in december pas.
Dat kijk wel in het najaar.
Ja, dat is nog even. Nee, met de corona is alles stilgevallen geweest. We hebben wel wat, boekingen teruggehad, maar dat is allemaal dan terug stilgevallen. En stilletjes aan zal dat wel terug zijn ding doen. Ja. Hè? En hopen kunnen we binnenkort terug bij gaan spelen. In terug zo een beetje de country naar de mensen brengen.
Ja. Hier, hier.
En ook wat leuke, dat wil ik nog zeggen, we hebben ook al een paar keer gehad dat wij gingen spelen. En je speelde in een café en daar zitten jonge mensen. Hè, die had dan blijven zitten omdat er een optreden is. Hè. Veel mensen vinden dat wel leuk. Het ook al regelmatig gehad dat van die jonge gasten nadien mensen afkwamen en die zeggen van, dat is nu niet de muziek dat ik thuis zou opzetten. Maar live vond ik dat een hele leuke ervaring. Daar zit een hele leuke vibe, een hele leuke sfeer. Dat is gezellig. Dat laat u een duvel bestellen.
Ja.
En gewoon luisteren. En eigenlijk heel aangenaam. En dat vind ik wel plezant. Dat je dan, het is een zeer oude vorm van muziek.
Mm-hmm.
Waarmee dat je nog altijd kunt jonge mensen bereiken.
Mm-hmm. Mm-hmm. Zeker.
Ik vind dat een beetje de kracht van dat genre is dat dat niet alleen voor jonge mensen geldt. Dat echt verjong en oud.
Was Lego. Verjong en oud.
Van 8 tot 99. Hè. Maar ik vind dat dat wel opgaat voor die account. Joh. Ik merk dat ook wel. Als er een keer een band speelt en het is zoiets, dan blijft het altijd wel kijken. Mm-hmm.
Ja.
En het is inderdaad iets dat je niet zo heel veel niet meer ziet. Of je moet ze naar een Gentse feest gaan of een Lokerse feest op de Vonnefeesten of zo.
Of je komt kijken naar de Davy Crockett.
Voilà.
Bijvoorbeeld.
Voilà. Allen daarheen.
Balken opwerpen.
Als ik kan, Jan, ik kom af. Ja.
Ja, ik ook.
Ja, ja, voilà. Heel erg bedankt om mij uit te nodigen. Dat is een hele eer.
Je zei vrij bedankt voor af te komen en voor een nummer te spelen. Merci ervoor.
Dat is echt leuk.
Ik vind het oversteeg mijn verwachtingen al. De moment dat je zei, want het is geen cashnummer. Maar wel in de stijl van Cash.
Ja, ja, ik vond het moeilijk. Want eigenlijk had de Steve geraakt van, ja, ik zou toch graag hebben dat je eigenlijk een Cash-nummer speelt. Dacht je mijn eigen, en dat is dan het rebel. Ja, ik kon toch niet
doen. Voilà, voilà. Eigen, dat is gewoon, ja, dat Johnny Cash brengt dan uit. goed, ja. Dikke merci voor het komen.
Dank u wel.
Voor iedereen dat luistert, merci voor tot hier te geraken. En tot de volgende.
Bye.